U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik mag voor jullie de teksten voorlezen die er voor vandaag staan. Iets afwijkend. En we lezen uit de Torah, Leviticus 23, vers 9 tot 22. Uit de Haftara, Jeremia 31, vers 31 tot en met 33. En dan met de Brit Kadasha, Handelingen 2, vers 1 tot 5. Ik begin dus met Leviticus 23, vers 9 tot 22. En de Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult op die dag waarop gij die garven beweegt, een gaaf eenjarig schaap de Heere ten brandoffer bereiden. Met als bijbehorend spijsoffer 2/10 fijn meel met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. En als hij bijbehorend plengoffer een 1/4 hin wijn. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van de beweringsoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag van de 7e Sabbat zult gij tellen. 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Heere. Bij het brood zult gij 7 gave eenjarige schapen offeren. En een gave eenjarige offeren en een jonge stier en 2 rammen. Zij zullen een brandoffer voor de Heer zijn. Met de bijbehorende spijsoffer en plengoffers. Een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Dan zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige schapen ten vredeoffer bereiden. En de priester zal ze bewegen bij het brood de eerstelingen. Als beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, bij de twee schapen. Zij zullen de Heere heilig zijn. Zij zijn voor de Heere priester. Op dezezelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan. Gij zult een heilige samenkomst hebben. Geenlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Het is een altoos durende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult u de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien. En wat van uw oogst in blijven liggen, zult gij niet oplezen. Dat zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. En Jeremia 31, vers 31 tot en met 33. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat ik hen bij de hand nam om hem uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heeren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na deze dagen, luidt het woord des Heeren, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En de Handelingen 2, vers 1 tot 5. En toen de Pinksterdag aanbrak, eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verbeelden en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Even kijken, ja. Het rest is al verteld.
Dankjewel, Hendrik Jan. We gaan bidden voor Rob Duizer. We hebben er al voor gebeden in de week vooraf en vanmorgen nog, waar hij zelf bij was. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat Rob hier is en dat u hem zegent. Dat u hem wilt zegenen, ook voor ons vanmorgen, voor de mensen die meekijken en luisteren op de livestream. En Rob, ik zegen jou in die machtige naam van Yeshua. Amen.
Amen, bedankt. Ja, goed. Chag Shavuot Sameach. Ja, wat een bijzondere dag is dit. Wat een ongelooflijk belangrijke feestdag is dit. En ik denk dat het goed is om daar ook vandaag volop aandacht aan te besteden in het onderwijs. Want ja, als er geen vervulling was geweest van Shavuot, dan hadden we hier niet gezeten. En we hebben de tekst al voorbij zien komen uit Jeremia 31. Van wat de Heere God al beloofd had aan het volk Israël. Over een nieuw verbond dat hij zal sluiten. En dat hij de wetten in hun harten zal schrijven. Want ja, wat heeft het volk Israël dat nodig? Dat zei Jeremia op het moment dat ze de ballingschap ingingen. Gezien hun geschiedenis, maar hoe meer ook voor wij uit de volkeren, of als u uit de volkeren bent hier. Ja, we hebben het allemaal nodig, de hele mensheid. En want als we kijken naar ons hart, dan zijn we continu in overtreding. Maar de Heere God heeft iets wonderlijks gedaan. Door Yeshua en de uitstorting van de Heilige Geest. Waardoor ook wij mogen delen, ook als je uit de volkeren bent, in dat nieuwe verbond dat God heeft gesloten. Dus geweldig goed om daar onderwijs over te ontvangen. Shavuot, het betekent eigenlijk letterlijk weken, afgeleid van het woord voor zeven. Het wordt ook dus het feest der weken genoemd. En daarmee wijst het als feest der weken op de periode die daaraan vooraf gaat. Dus niet die ene dag. Maar die hele periode, waarbij het gaat over 7 keer 7 dagen. 7 weken. En dan wordt het afgesloten na die 7 keer 7 met die laatste 50ste dag. En daar zie je al een verband met het Pinksteren wat door de christenen in de geschiedenis is gevierd. In het Grieks is het Pentecoste. Betekent 50. Maar dat verband is natuurlijk veel dieper. Veel dieper dan alleen maar dat getal. Of dat het een beetje altijd in de buurt zit qua tijd dat we het vieren. Het is dieper omdat het alles te maken heeft met de vervulling van het plan van de Heere God. Wat juist in Shavuot zo sterk naar voren komt. De vervulling die alleen maar mogelijk is door de Messias van Israël. Deels vervuld. Want er staat nog het een en ander open aan beloftes die ook in Shavuot naar voren komen. Maar wij mogen al door het geloof in Yeshua in die lijn zitten van de geschiedenis die God gaat. Met zijn volk en met zijn wereld. En daarom hoop ik ook dat het onderwijs over Shavuot vanmorgen een geweldige bemoediging mag zijn. Maar eigenlijk nog meer zelfs een aanmoediging mag zijn. Om ons nog meer uit te strekken naar die God. Die zich zo heeft geopenbaard in Yeshua. En ik denk zelfs dat er ook een opdracht in zit in het onderwijs wat we vanmorgen krijgen. En ik wil dat doen door eigenlijk naar de verschillende dimensies te kijken die Shavuot, het feest, in zich heeft. En ik zal gaan nadenken met jullie over dat het een primair is, dat ook een oogstfeest is. Dan zal ik met jullie gaan nadenken over dat het ook een feest van herdenking is. Het feest ook derde van de wetgeving, het verbond. Maar het is ook een zendingsfeest. En dan zal ik tenslotte afsluiten met dat het ook een profetisch feest is. Zoals het vervuld is door Yeshua en de Geest van God. Maar ook zoals het nog verder vervuld zal gaan worden in het volk Israël. Omdat er nog een geweldige belofte open staat in dat feest van Shavuot. Nou, als we even gaan kijken hoe dat het ingesteld wordt in de schrift. Dan zie je de eerste keer dat het feest wordt vermeld in Exodus 23 vers 16. Bij de verbondsluiting op de Sinaï. Daar wordt het alleen nog maar het feest van de oogst genoemd. Er volgt wel wat uitleg erover als je het gaat bestuderen. Maar er zit nog geen naam aan. Dat zien we wel bij de tweede keer dat het vermeld wordt bij Exodus 34, vers 22. Dat is als het volk gezondigd heeft met de zonde van het gouden kalf. Dan wordt daar ook weer die feesten benoemd en dus ook in dit geval wel met de naam Chag Shavuot. Geen uitleg, maar het wordt wel vermeld. Maar wat interessant is, bij die eerste twee keer al, is dat het elke keer in relatie staat met het verbond. Dat de Heere God heeft gesloten met zijn volk. De eerste keer omdat hij het ging sluiten, de tweede keer omdat het verbroken was. En daarin wordt ook nadruk gelegd na het verbreken van het verbond op het belang van het vieren van de feesten. Want het is klaarblijkelijk belangrijk, die feesten, om die relatie met de Heere God als volk te verdiepen. Juist omdat als ze dat niet zouden doen, ze weer terug zouden zakken in de wereld en de afgoderij. Dat is het idee wat ik erin zie. En dan vervolgens de derde keer, en dat is het stuk wat we gelezen hebben, een zeer uitgebreide uitleg in Leviticus 23 over dat feest. Daar wordt echt voluit dat feest uitgemeten. Nou, de vraag die je kan stellen is, waarom daar? Waarom daar pas? Waarom niet eerder? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat nu het verbond is gesloten, het volk Israël Gods eigendom is geworden. En ze nu als zijn eigendom, als zijn priestervolk, worden klaargemaakt om dat land in te gaan nemen. Nou, juist in dat land zullen ze ook voor zichzelf daarin. Ze zullen ook moeten dienen. Ze zullen zelf ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen als volk van God. Geen manna meer wat zomaar neerdaalt uit de hemel. Ze zullen zelf het land moeten gaan bewerken. En daarom is het misschien wel het idee dat juist daarin, in die voorbereiding als priestervolk, voordat ze in het beloofde land ingaan, dat daar dit oogstfeest zo wordt uitgewerkt. Nou goed, er wordt daar in Leviticus 23 geen naam dus aangegeven, maar wel een periode. Die weken dus, waar Shavuot van is afgeleid. Maar als je dat gaat bestuderen, staan er twee dingen centraal. Het eerste wat centraal is, is dat het dus een oogstperiode is. Het is een hele oogstperiode van 50 dagen of 49. Maar wat ook centraal staat, is de Shabbat. En dat is niet zozeer omdat die Shabbat nou heel vaak genoemd wordt. Nee, het wordt heel vaak aangeduid als dat je een heilige samenkomst zal hebben. En dat er geen werk verricht mag worden. Daarmee wordt de Shabbat aangeduid. Verschillende keren. Die Shabbat staat centraal, die hele periode. Waarom die Shabbat? Omdat de Shabbat nou juist bij uitstek die feestdag is, sowieso al, de reguliere Shabbat, om stil te staan dat de Heere God onze bron is, waar wij uit leven. Maar hij is ook het doel. We leven alleen maar voor hem, we zijn geheiligd voor hem. En wat dan gebeurt in die periode is dat eigenlijk de Shabbatten worden geteld. En er staat op een gegeven moment dat er over volle weken wordt gesproken, 7 volle weken. Het woordje wat er wordt gebruikt is dan wel Shabbat. Maar die Shabbatten, daar zit nou juist al de betekenis in van het grote plan van God dat vervuld gaat worden. We gaan op weg naar de rust. Maar die hele periode is de Shabbat in het kwadraat. Want het is 7 keer 7. Dus dat wordt eigenlijk nog weer extra benadrukt. We zijn onderweg naar iets groots. En dan wordt het afgesloten met die 50ste dag. Maar dat is ook al een Shabbat. En als je dat gaat tellen, dan zijn het 8 Shabbatten. 8. Dat is heel vaak in de Bijbel, in het Jodendom, het getal van een nieuw begin. Zelfs het getal van de Messias. En zo ga je zien dat het een belangrijke periode is. Niet één dag, nee, het is eigenlijk een hele periode. Waarin we naar een doel toewerken dat God heeft met zijn plan, met zijn volk. En dat doen we door te tellen. En daarom dat het in het Jodendom ook inderdaad het omertellen wordt genoemd. Omer, wat dus voor schoof staat. En wat je dan ziet is dan vanaf de vooravond van die eerste dag, en dat wordt dan elke avond herhaald, men God gaat loven en prijzen, maar dan gaan ze tellen. Maar die eerste avond zeggen ze, dit is de eerste dag van de Omer. En zo gaan ze helemaal door, tot en met die 50ste dag. En waarbij het in eerste instantie dus een toeleven is naar die oogst die ze mogen verwachten in afhankelijkheid van God. En dat is dus de eerste dimensie die we kunnen zien van dat feest. Het is primair een oogstfeest. Het wordt helemaal opgebouwd waarbij ze in al het werk wat ze verrichten uiteindelijk de oogst hebben binnengehaald en dan wordt het afgesloten. De oogst is binnen. Maar wat ze dan gaan doen op die 50ste dag is allereerst God danken voor de gift die hij heeft gegeven door het werk dat ze hebben verricht. En dat wordt aangeboden dus door 2 broden in dit geval. Broden die eigenlijk gezien kunnen worden als het eerste eetbare vrucht van het werk dat het volk van God heeft mogen doen in het land. En daarom een groot feest van vreugde. Grote vreugde die ze delen met elkaar, maar die ze ook delen met de Heere God. En het is dat tellen, dat er naartoe werken, elke dag weer, elke avond weer, waarbij ze in die periode meer en meer bewust worden hoe afhankelijk ze zijn van de Heere God. Waarin ze hem mogen leren dienen, waarin ze naar hem toe mogen leven, waarin ze hem aanbidden voor alles wat hij heeft bewerkt. Tegelijkertijd zie je dan ook dat in het Jodendom er een verdieping heeft plaatsgevonden in dat beleven van die hele periode. Zo is er in de geschiedenis de traditie ontstaan om dagelijks ook bezig te zijn met Psalm 67. En het interessante is van Psalm 67, als je naar het Hebreeuws kijkt, dan is dat opgebouwd uit 7 versen en 49 woorden. En dat is dus niet voor niks. Door dat tellen hebben ze ook het besef gekregen van dat hun geschiedenis eigenlijk een geschiedenis in gebrokenheid. Ze zijn onderweg naar de vervulling. Zo zie je dat in die periode in het Jodendom, dat zie je al in het begin van, ja, eigenlijk na de tijd dat Yeshua is gekomen, er onder andere een epidemie is geweest van leerlingen van een bekende rabbijn in die periode. Maar het is ook de periode geweest waar kruistochten hebben plaatsgevonden, pogroms, ook in Europa. En daardoor is het ook een tijd geworden van soms bedroefenis, van het nadenken erover. Behalve die laatste 3 dagen, dan keert het ineens om. Die laatste 3 dagen, getal 3, vind ik ook wel heel mooi. Dan ineens gaan ze zich richten op dat vreugdevolle moment dat binnenkort aanstaande is. En dan zie je in de laatste 2 versen van Psalm 67 dat er ook staat: de aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. En zo is het dus een periode geworden waarin ze het besef hebben dat het werken wat we tegelijkertijd als volk van God doen, in afhankelijkheid van God, ook een periode is van zwoegen. In de weerbarstigheid, in de gebrokenheid van het leven. En dan moet ik denken aan de gevolgen van de zondeval. waarin de Heere God zei over het land bewerken dat dat ook een zoegen zal zijn in het zweet van uw aanschijn. En de aarde die vervloekt is door de zonde. En het is juist dat besef waarin ze in die hele periode verlangen naar dat moment. Dat de Heere God zijn goedheid en zijn genade zal laten zien in het land. En zo mogen we dat ook toepassen op ons. Als we geloven in Yeshua, zijn volk zijn geworden door zijn offer. In afhankelijkheid van hem, in afhankelijkheid van zijn geest. Waarin we hem mogen dienen in dit leven als zijn volk. Want we hebben een roeping gekregen. Dat het tegelijkertijd ook een periode in ons leven kan zijn. Waarbij we nog steeds geconfronteerd worden met de weerbarstigheid van het leven. Daar hebben we allemaal door de gebrokenheid op zijn tijd mee te maken. En dat is de realiteit. Want daar gaat Shavuot ook niet omheen. Zo zie je ook dat die hele periode wijst op de woestijnreis. De woestijnreis naar de grote vervulling. Op weg naar het beloofde land. Uitzien naar het genieten wat we zullen gaan krijgen van de beloofde erfenis. En dan komt het einde van de oogst. Waarin al dat zwoegen wordt omgezet in eetbare vrucht. Dat God door zijn genade heeft gegeven. En daarom is juist ook Shavuot zelf, die 50ste dag, vooral een groot feest. Met blijdschap. Het is de blijdschap en de vreugde en de dankbaarheid die dus centraal mag staan. Waarin men heeft leren terugkijken op de hulp van God. Die ze in hun weg hebben gekregen. En de genade die hij heeft geopenbaard in hun werk. In de weg die ze zijn gegaan. En daarom is eigenlijk dat oogstfeest van Israël heel uniek ten opzichte van de volkeren. Als je een studie gaat maken van die volkeren in die tijd, hadden al die volken eromheen allemaal hun oogstfeesten. Ze waren allemaal bezig. In die periode als de vruchten van het land binnenkwamen om het allemaal aan hun goden op te offeren. Of dingen te offeren als dankbaarheid. Maar er zat één motivatie achter die totaal anders is zoals God het heeft bedoeld. En dat is dat die goden moesten gunstig gestemd worden. En men deed het ook met de meest vreselijke offers soms, in angst. Want ja, ze wisten ook wel, in die tijd was dat heel simpel. Wij weten dat niet meer zo erg als we naar de supermarkt gaan. Maar in die tijd, in die culturen, in de landen eromheen, was het heel simpel. Als je geen oogst hebt, dan ging je dood. Klaar. En dat wisten die volkeren ook wel. Maar bij Israël was er een andere houding. Bij Israël, en dat is heel uniek, wilden ze juist God volledig centraal stellen in zijn genade. In wat hij heeft gedaan. En ze wezen daarin op Gods kracht. En niet op hun eigen goedheid en hun eigen kracht. Zo is het ook een feest van herdenking. Een feest van herdenking geworden waarbij we bezig zijn met wat God heeft gedaan. Maar dat gaat veel dieper dan alleen maar nadenken over al die aardse zegeningen die hij heeft gegeven. Nee, in Shavuot gaat het vooral ook om het besef van waar komen we zelf vandaan eigenlijk. Wat is onze oorsprong? Het gaat veel dieper dan alleen maar dat aardse. En dat ga je ontdekken in Leviticus 23, als je dat gaat bestuderen in die hele periode, dat er een sterk overeenkomst is tussen die eerste dag van dat omertellen en die 50ste dag. Zo ga je zien dat het allebei gaat om een graanoffer dat wordt gebracht. Het gaat bij allebei die dagen om eerstelingen. Beweegoffers, dat een uiting is van geven aan God, toewijding. Het gaat allemaal vergezeld met een brandoffer of brandoffers, waarbij in allebei het geval een lam van 1 jaar oud centraal staat, zonder gebrek. Bij allebei gaat het om een hefoffer, of je zou kunnen zeggen een dankoffer, als uiting van dankbaarheid. En bij allebei die dagen gaat het ook over een plengoffer, wat wijst met wijn op de blijdschap en de vreugde die we hebben met God. En daaruit kan je zien dat die periode bedoeld is als een eenheid. Het hoort bij elkaar. En daarom die weken ook. Maar wat je daaruit kan leren, is dat Shavuot, wanneer begint Shavuot? Begint Shavuot op de 50ste dag? Nee, Shavuot begint op de eerste dag. En dan ga je ontdekken waarom dat die eerste dag zo belangrijk is. Want dat is het fundament dat wordt gelegd voor Shavuot. Er zit een bijzondere betekenis in die eerste dag. En die bijzondere betekenis ga je ontdekken als je de verschillen ook gaat zien tussen die eerste en die vijftigste dag. Want bij die eerste dag, daar werd de schoof aangeboden aan de Heere God. Maar de schoof, dat is gewoon wat de natuur voortbrengt. Daar hebben wij niks aan gedaan, het groeit vanzelf. Maar bij die laatste dag waren het de broden waar de mens iets in heeft gedaan. Die schoof was zuiver. Die broden hadden zuurdesem in zich. Gist. Altijd beeld ook van toch enige onzuiverheid wat erin zit. Begin van die periode, dat was het begin van de gerstenoogst. De schoof was een schoof gerst. En gerst is moeilijk te bewerken tot eten. Moeilijk. Dat is niet zo makkelijk. Tarwe is makkelijk. Heel makkelijk broden van maken. Dat is wat er gebeurde met die vijftigste dag. Er werden tarwebroden aangeboden. Wat ook interessant is dat bij die schoof geen zondoffer werd gebracht. Maar wat we wel zien bij die broden is dat er een extra dankoffer werd gebracht. En wat je daar nou uit leert is het volgende. Die schoof op die eerste dag is een beeld dat het uniek is. Wat God daar heeft bewerkt. Waar we dankbaar voor zijn. Het wijst op het goddelijke karakter. God is daar de bron van de hele oost. Hij maakt dat het volk dus verder kan werken in die periode daarna. En dat is een belangrijk om vast te houden. En zo zie je dat het herdenken, ook van Shavuot, te maken heeft met feitelijke, concrete daden van God. En dat herdenken in de schrift, in het Jodendom, heeft altijd te maken, niet in eerste instantie met alle aardse dingen die hij geeft, ook. Maar het heeft ook vooral te maken met de verlossing en de bevrijding die God heeft gegeven. Want in vers 11 kan je dat zien. Die eerste dag van die schoof. Dat is een hele bijzondere dag. Dat is namelijk de dag na Sabbat. Dat wordt er gezegd. Hij moet de schoof voor het aanzicht van de Heer bewegen, opdat hij een welgeval in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Nou is er natuurlijk een discussie in het Jodendom geweest, in de geschiedenis, en je ziet het vandaag de dag nog steeds, waarbij de sommigen zeggen, ja, maar die Shabbat die daar wordt vermeld, is de reguliere Shabbat. Maar het orthodoxe Jodendom, en ik denk dat ze daarin gelijk hebben, die zeggen van, nee, dat is de grote Sabbat. De Sabbat van het feest. En ik denk dat dat ook zo is. Waarom? Omdat het nou juist in dit gedeelte gaat om die grote sabbatten. Die staan centraal. Al die feesten staan centraal. En het is ook die periode van die sabbatten tellen. Waarbij als Pesach is geweest, het vervolgd wordt met die nieuwe periode. En ik denk dat die sabbat die daar wordt vermeld, vermeld naar die grote sabbat. Het feestelijke sabbat. En wat is dat voor feest? Pesach. Pesach, waarin het lam centraal staat dat geslacht wordt voor bevrijding van het volk. En het punt was al in de tijd van Yeshua, leefde men vanuit deze gedachte. En zo zie je dus ook, Leviticus 23 is dan ook, ja, echt, laat ook even zien, hè, die feesten, die sabbatten, die zijn zo bijzonder, maar dat het dus begint met die bijzondere Pesach, dat is de basis. En zo zie je dus dat eigenlijk die hele periode wijst naar Sabbat door de hele geschiedenis heen. Want we zien door die hele geschiedenis heen eigenlijk dat het precies past in het heilshandelen van de Heere God. En dat gaan we in het vervolg van wat ik wil laten zien ook verder ontdekken. De Shavuot wil bewust inhaken op Pesach. En de vraag die dus wordt opgeroepen bij het volk is, maar waar komen wij eigenlijk vandaan? Wat heeft God gedaan dat ik mag oogsten? En de basis is verzoening. De basis is genade. En je ziet dat in een andere tekst in Deuteronomium 16, waar ook weer Shavuot wordt aangehaald. In de toespraak van Mozes. En wat staat er dan? In vers 10 en in vers 11. U moet u verblijden voor het aangezicht van de Heer uw God, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poort is en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn. En dan staat er achteraan, en u moet gedenken, herdenken, dat u een slaaf geweest bent in Egypte. En deze verordeningen in acht te nemen en te houden. Wat wordt er vermeld? Besef dat jullie slaaf geweest zijn in Egypte. En zorg er daarom ook voor met het Sjavuot, dat jullie delen in die zegeningen met de vreemdeling en met de slaaf. Met de kwetsbare van het leven. En dat zie je terugkomen ook aan het eind van Leviticus 23. Van het stukje over Sjavuot. In vers 22, waarin wordt opgedragen dat ze de randen niet mogen afmaaien. Dat ze altijd een rest moeten houden op het land. En weet je waar dat tegenin gaat? Tegen de geest van het consumentisme. Meer, meer. We willen alles. We willen het maximale. En het consumentisme zit ook in mij. Want ik ben erin opgegroeid. Ik ben erin groot geworden. Maar het is juist Sjavuot dat ons daarvan wil bevrijden, van die houding. En zo mogen we leren door Sjavuot ook het onderwijs toe te laten in ons leven, dat ook wij bewust mogen leven uit het offer van Yeshua. Hij is dat grote Pesachlam. Hij heeft ons bevrijd uit de slavernij van deze wereld. Waarin we continu als slaven achter dat consumentisme aanlopen. En waarbij we mogen leren, als we onze afkomst gaan verstaan, om ons ook te richten op de gebrokenheid van de wereld om ons heen. En dat moest Israël ook leren. En daarom dat het boek Rut, wat ook bij de Joden, ook vandaag zelfs in de diaspora, als ook nu nog Sjavuot wordt gevierd, dat Rut, het boek, centraal staat in het lezen met Sjavuot. En waarom Rut? En wat zo bijzonder is van Rut, is dat het daar gaat om Naomi. Er is een hongersnood gekomen in het land. Geen oost. Dood. Vloek. Maar Naomi die ging weg. Ze ging naar Moab. Uit het land. Uit het beloofde land. En wat vond ze daar? De dood. Ze verloor haar man. Ze verloor haar twee zonen. En uiteindelijk kwam ze terug met Rut. Rut die de God van Israël wilde dienen. Die ook in hem is gaan geloven. En dan staat er in Rut 1 vers 22. Zij keerden uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen in Bethlehem, bijzondere plek. Aan het begin van de Gerstenoogst. Aan het begin van de Gerstenoogst. Wat is dat? Pesach. En in Rut 2 vers 23, daar staat dat Rut, hè, die ging dus dienen voor Naomi. Want ze hadden geen land meer. Alles was weg. Maar Rut vernederde zich als vreemdeling, omdat ze die God van Israël geloofde en wilde dienen. En ze was zelfs bereid om de restjes van het land op te rapen als ze daar maar van kan leven. En wie ontmoet ze daar? Dan blijkt ze op het land van Boas te komen. En laat nou Boas de grote losser te zijn, wat uit de wet van Mozes ook komt, die geroepen dan is eigenlijk om het bezit dat verloren is van degene die dat heeft ontvangen weer terug te brengen in diens bezit. Losser, verlosser. Bijzonder woord. En Boas verstond de wet van God. Hij was rijk. Hij was in alles gezegend. Maar Boas, de manier waarop hij met Rut omgaat, is een uiting, een toppunt van volledig luisteren naar Gods hart. Ze was een vreemdeling. En ook nog eens een keer misschien wel door eigen schuld van Naomi. Maar hij zette alles in het werk om haar te zegenen. Zodat zij ook van die restjes van het land, van die oogst, mocht genieten. Zelfs hij zei van, geef ze maar wat extra. Dat is het hart van Boas. En zo laat hij zien hoe we dus om moeten gaan met Sjavuot. Maar Rut en Naomi samen zijn eigenlijk het beeld van de weg van Israël. Maar dat is toch wel heel opmerkelijk, hè? Moab is eigenlijk ballingschap. Het is de dood geworden. Maar ze komen terug op de dag dus van het begin van Pesach, de Gerstenoogst. En laat dit het begin zijn van het herstel van het land en de positie van Naomi. En eigenlijk is Israël daarmee ook, en het is bijzonder dat Israël het zelf ook altijd leest, Rut, is eigenlijk ook een beetje te zien in de persoon van Rut. Ze zijn vervreemd geraakt van God. Ze waren totaal afhankelijk van zijn redding, van zijn verlossing. Ze hadden niks in te brengen. Israël heeft van zichzelf niks in te brengen. En daarom is Rut ook onderwijs voor henzelf. En dan is Boas de grote ontknoping. Het huwelijk wat uiteindelijk wordt gesloten met Boas. Bijzonder waardoor Rut zelfs als vreemdeling deel mag nemen aan die erfenis die God aan Israël wil geven. Bijzonder, want een profetie er in Rut zit. En zo verbonden met dat hele feest van Shavuot. En dan komen we naar die derde gedachte. Het is de feest van het verbond. Van de wetgeving. Waarin we vieren als volk van God dat ze de wet hebben ontvangen op de Sinaï. Die Sinaï is een verbondsluiting. Maar wat velen zeggen is dat juist op de Sinaï het een huwelijksceremonie is geweest. Waar haal ik dat vandaan? Uit het woord zelf. Jeremia 2. Vers 2 en 3 staat, ga ten aanhore van Jeruzalem prediken, zo zegt de Heere. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid, zaaien. Heb je het weer? Geen oogst, woestijn. Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. Zie de terminologie, heeft alles met Shavuot te maken. Alle die deze opaden werden schuldig, onheil kwam overeen, spreekt de Heere. Maar wat we daarin zien, is dat eigenlijk Jeremia zelf zegt, Israël is zelf eigenlijk als eigendom van God, de oogst zelf van God. Maar het gaat allemaal over een huwelijk. Wat je ziet, het is eigenlijk dat juist dit wordt gezegd tegen Israël, toen ze dus in ballingschap gingen, zouden gaan vanwege afgoderij en rebellie. En dit is zo, zo bijzonder om te zien. Waarin we heel erg duidelijk zien, net als bij Naomi, die ook vluchtte naar Moab, waar geen oogst was, waar alleen maar de dood was, zie je dat eigenlijk door de weg die Israël is gegaan in de geschiedenis, dat verbond eigenlijk werd beschadigd. De relatie met God zelf, tussen de bruid en de bruidegom zou je kunnen zeggen. Het was bij Yeshua al, dat er al een koppeling was met de wet. Al toen hadden ze dat besef. En dat kan je zien uit Exodus 19 vers 1. Als je dat leest, dan staat er ook, net voordat ze bij de Sinaï komen, in de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. En de discussie gaat nu over op diezelfde dag. Als je kijkt naar de vertaling in de Herziene Statenvertaling, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat die op dezelfde dag slaat op dat ze bevrijd werden uit de slavernij. Dat betekent dus dat als ze bij de Sinaï komen, dan is dat de 60ste dag. Maar als je naar de volgorde van het Hebreeuws kijkt, dan past het veel beter om diezelfde dag te verbinden met het begin van die derde maand. En wat is nou zo bijzonder? Als je dat doet, wanneer komen ze dan aan in Exodus 19 in de Sinaï? Op de 45ste dag ongeveer. Een paar dagen van voorbereiding. Dan is het precies eigenlijk op de 50ste dag dat dus God met hen een verbond sluit. Dat is bijzonder om te zien. En wat je dan ziet, is dat sinds die ballingschap is gekomen, waar eigenlijk het verbond tussen aanhalingstekens, want het werd niet helemaal verbroken, maar wel eigenlijk aangetast werd, ze de wereld in werden gestuurd, zie je dat er in het Jodendom een enorm verlangen ging groeien naar vernieuwing van het verbond. Waarbij ze meer en meer hunkerden om weer uit de wet te gaan leven. Ze eigenlijk ten diepste van hun hart was er een verlangen naar een herstel van relatie met hun maker, met hun schepper. En dat is de tijd van Yeshua. Je ziet het onder andere bij de Farizeeën. Het was een enorme wetsbetrachting in die tijd. Maar tegelijkertijd konden ze de diepte van het verlangen niet bevatten en hoe dat God dat nou zou gaan oplossen. En wat je dan ook ziet is de oude gewoonte die daardoor is ontstaan om in die vooravond en nacht van die 50ste dag de hele Torah te lezen. Inclusief Psalm 119. Het loflied op de Torah. En dat heeft alles met deze hunkering te maken. En dan tenslotte, Shavuot is ook een zendingsfeest. Het is een zendingsfeest geworden. Waarom? Omdat het continu een boodschap in zich heeft. Op dat nieuwe leven dat God wil gaan geven. Die verlossing die de Heer God wil gaan geven. Nou, als je de wet van God gaat bestuderen, bedoel ik de wet in de meest brede zin, de hele Tenach, dan staat het vol met dat God ook belooft. Dat door de zegeningen die hij aan Israël zal geven, ook de volkeren God zullen vrezen. En je ziet het in Psalm 67 aan het eind. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. De Heere God is altijd uit geweest om ook zijn heil, zijn redding te brengen naar de hele volkerenwereld. En dat zie je hoe dat Israël moest omgaan in die oost in relatie tot de kwetsbare en zelfs de vreemdeling. Israël mocht niet naar binnen gericht zijn, zoals dat ook voor ons geldt, als gelovigen in Yeshua. We moeten niet naar binnen gericht zijn, maar naar buiten gericht. Levend uit de genade waar we vol van zijn, van wat God heeft gedaan door Yeshua. Vol van barmhartigheid die hij heeft getoond jegens ons als kwetsbaren. Zodat wij ook de hand kunnen uitstrekken naar deze wereld in duisternis. En zo zie je dat Rut ook dus, en daarom dat het zo mooi is dat het wordt gelezen, die vreemdeling was die mede-erfgenaam werd in Gods plan. Waar naartoe? Naar de Messias. Want het is juist het boek Rut dat eindigt dat uit het huwelijk van Rut en Boas de weg kwam naar David. Maar dat heeft alles te maken met Gods plan naar de grote David die moest gaan komen om uiteindelijk alles van Gods plan tot vervulling te brengen. En Rut speelt daarin ook een belangrijke rol. Doordat zij zich vernederde voor de God van Israël en in hem ging geloven. En zo zie je ook in Psalm 67 dat het niet alleen zich richt op de volkeren. Door wat God gaat doen. Maar dat staat zelfs in vers 5. De naties zullen zich verblijden en juichen. Omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. Want God laat zijn grootheid en zijn majesteit zien. We hebben nu opwekking. 50.000 mensen. Maar dat heeft alles te maken met het werk wat Yeshua heeft gedaan. De basis die hij heeft gelegd. De vervulling van Shavuot. Daar heeft het uiteindelijk alles mee te maken. En zo mag het oost van het land waar naartoe geleefd wordt een getuigenis zijn naar de wereld. En zo geldt het ook voor ons. Wij hebben de geest van Yeshua ontvangen. Daardoor mogen we vrucht dragen in zijn afhankelijkheid door de kracht van de geest. Om een getuige te zijn om ons heen. Naar de mensen die om ons heen zijn gesteld. Om daarmee eigenlijk ook iets te laten zien van wie God is in zijn goedheid en zijn genade. Zodat ook de mensen om ons heen dat gaan zien door de geest die in ons is. En ook gaan verlangen naar die God. Dat is het doel van Shavuot. Dat is het doel van het priestervolk. Dat is het doel van ons als volk van God door het werk van Yeshua. En zo is het een profetisch feest. Een profetisch feest omdat het dus vervuld is door Yeshua en de Heilige Geest. En dan loop ik even heel snel die vier dimensies loop ik even na. Oogstfeest. Het fundament is die schoof. En we hebben gezien, dat is een heel bijzonder iets, die schoof. En wijst naar het Pesachlam. Natuurlijk vervuld door Yeshua. Die ons bevrijd heeft uit de macht van de Satan, van de duivel, van de wereld, van de dood. Bijzonder is ook, en dat geloof ik dus ook, dat de dag van de eerstelingen, die eerste omerdag, ook de opstandingsdag was van Yeshua. En wat zo bijzonder is, welke visie je ook aanhangt van wanneer je moet gaan tellen. In de tijd van Yeshua viel de reguliere Sabbat samen met de grote Sabbat. En dat is zo bijzonder, want in die tijd had je een verschil tussen de Farizeeërs en de Sadduceeërs. Want de Sadduceeërs die hingen de lijn aan van ja, maar het is de reguliere Sabbat vanaf dat je moet gaan tellen. En de Farizeeërs zeiden nee, dat is de grote Sabbat dat je van moest tellen. Maar wat zo bijzonder is, toen Yeshua opstond uit de dood, maar ook daarvoor, toen hij zijn leven gaf, was het precies de dag dat ze geen conclaaf daarover konden hebben. Want hij wil het hele volk redden. Hij wil het hele volk bevrijden. En dat lees je uit Johannes 19 vers 31, waarover wordt gezegd ook dat die Sabbat een grote was. Dat heeft daarmee te maken. En je leest uit Markus 16, vers 1 en 2, dat als ze naar het graf komen, dan is dat op de eerste dag van de week. Duidelijker kan niet. Hij deed de vervulling van Shavuot op een moment dat er ook helemaal geen discussie over kon zijn. En wat zien we van die schoof uit de wet? Dat die puur was. Zonder mensenhanden is er iets bijgekomen. Het was God die hem liet groeien. Daarin zie je zo'n goddelijkheid. Geen zondoffer werd er gebracht. Geen zuurdecem is in hem aanwezig. En tegelijkertijd komt hij uit de aarde. Daarin zie je zijn aardse afkomst. Hier zie je dus het bewijs uit de schrift dat Yeshua God zelf is in heerlijkheid. Maar ook die God die mens is geworden. En zo zie je ook dat bij dat brandoffer dat werd gebracht, dat het niet 7 lammeren waren, maar 1. Er is 1 uniek lam. Perfect, dat zijn leven heeft gegeven. En je ziet ook in Paulus die dat zegt in 1 Korinthe 15 vers 20, dat daardoor, doordat hij de macht van de dood heeft verbroken, en een geweldige oogst zal zijn, en hij is de eersteling. Maar nu, de Messias is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Een grote oogst gaat komen zometeen, bij de opstanding uit de doden, door wat Yeshua heeft gedaan. Maar ik geloof dat die grote oogst ook wijst op de uitwerking van het werk van de Messias in de levens van de gelovigen. En hoe komt dat tot uiting? Door die 2 broden. Want die 2 broden, dat werd gebracht door het volk met wat zij hadden bewerkt. Maar dat kon alleen maar door het nieuwe leven. Wij kunnen alleen maar vrucht dragen ter ere van hem door het nieuwe leven. Niet door het oude leven, maar door het nieuwe leven dat hij door zijn geest bewerkt. En ja, en weet je, die broden, dat was ook nog een beetje zuurdeesem. Dat is bij ons ook zo. Zelfs in onze beste bedoelingen voor God, zie ik ook bij mezelf, zit altijd nog een beetje zuurdeesem. Zit altijd nog een beetje iets van mezelf. En dat wil ik niet. Maar wat is de genade van Yeshua groot? Dat hij die prijs heeft betaald om door zijn geest dat nieuwe leven in mij te bewerken, zodat hij kan werken door me heen, ondanks mijn tekortkomingen. En zo wordt die eerste schoof bewogen voor God. Beweegoffer is altijd een toewijding. Dat gebeurt bij die schoof. Maar dat gebeurt ook bij die broden. Waarom? Ook wij als gelovigen worden toegewijd aan God. Wij worden gegeven aan God om in zijn dienst te staan. En wat zegt Paulus in Romeinen 11 vers 16? Als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. Als de wortel heilig is, dan de takken ook. En zo zijn we door het geloof in Yeshua geheiligd. En zo is het ook een feest van herdenking. Pinksteren, Shavuot, kan alleen maar mogelijk gemaakt zijn als we bewust worden van dat we gered moesten worden. We hebben opwekking, ik ben blij dat er 50.000 mensen zijn die God loven en prijzen. Maar ik maak me ook wel eens een beetje zorgen. Ik maak me ook wel eens een beetje zorgen dat we vergeten in het feest, met alles wat er mooi aan is, dat we misschien ook wel eens dreigen te vergeten dat het eigenlijk een feestje is dat alles te maken heeft met het feit dat we verloren zijn van onszelf en we zijn genade nodig hebben. Natuurlijk, het is blijdschap. Dus ik zeg er verder niks van. Mijn vrouw en dochter zijn er vandaag ook. Maar dat besef is heel belangrijk. Rut, die vernederde zich voor de God van Israël, liet erin zien dat ze afhankelijk was van hem. Ze was zelfs bereid om slechts maar de randjes op te rapen. Ze ging de discussie niet aan van ik heb recht op. Wat we in onze cultuur zien. Ik heb recht op. Ze gaf haar rechten op. En zo mag de periode van omertelling ook een beeld zijn van het groeien in het verlangen naar Yeshua. Dat hij gaat komen om alles te herstellen. 7 keer 7 lammeren. Of sorry, 7 lammeren op die 49ste dag of op die 50ste dag. Verwijst ook naar Yeshua in wat hij heeft gedaan in het kwadraat. Zo mogen we groeien in aanbidding voor zijn grootheid en zijn kracht. Waarom moest er een stier komen op die 50ste dag? Waarom 2 rammen? Omdat het laat zien wie Yeshua is in zijn almacht. Verlangen naar reiniging en heiliging mag er groeien in ons leven. In de weg die we gaan. Want er werd ook een zondoffer gebracht bij die 2 broden. Het is een feest van blijdschap. Filippenzen. Paulus, zijn uitleggers, die zeggen dat hij die brief aan de Filippenzen geschreven heeft tijdens Shavuot. Ik weet het niet zeker, maar het is opmerkelijk dat die hele brief doorspekt is met verblijd jullie altijd, verblijd jullie. Feest van blijdschap, zo mogen we in het leven staan. Groei in dankbaarheid door het dankoffer dat werd gebracht. En dan de wetgeving in het verbond. We moeten gaan beseffen door Shavuot dat al onze hart besneden moet worden door God. Het is opmerkelijk dat Mozes in Deuteronomium 30 vers 6, voordat ze het beloofde land inkwamen, tegen het volk al zei, zodra jullie in het land zijn en het gaat jullie voor de wind, gaan jullie mij vergeten. Jullie gaan mij loslaten en de afgoden dienen. En dan zullen jullie verstrooid worden, maar ik zal jullie terugbrengen. En dan geeft hij aan de reden waarom. Jullie moeten besneden worden in je hart. Maar weet je wat God daarmee eigenlijk al laat zien voordat ze het beloofde land inkomen? Hij kent ze door en door, omdat hij de mens kent. Maar God zag al uit naar de verzoening. En zo is de Heere God ook in ons leven. En dat mogen we uitbreiden naar de wereld om ons heen. Daar mogen we van getuigen. Is altijd uit op die verzoening. God is daarmee uit. En daarom is het een groot wonder wat er gebeurd is op Shavuot. Toen de wet niet op stenen tafelen werden geschreven. Op die Pinksterdag. Maar op de harten zelf. Een innerlijke genezing van het hart van de mens. En toen kwam die ene Shavuot. Het was net zo'n Shavuot als al die andere jaren. Het leek allemaal hetzelfde. Massa's mensen op de been. Het leek net opwekking. Massa's, veel groter trouwens. Met niet alleen Joden, maar ook Jodengenoten, proselieten, maar zelfs ook heel veel pelgrims uit de volkeren die de God van Israël aanbaden. En toen ze daar kwamen, was daar ook een groepje volgelingen van Yeshua. Die een belofte hadden gekregen van Yeshua. Net daarvoor, toen hij naar de hemel ging. Dat ze moesten bidden. Ze moesten bidden in die binnenkamer. En ze waren dan in die bovenkamer verzameld. Want hij zal hen de belofte geven. De belofte van de Vader. Weet je waar ik denk en waar hij aan dacht? Aan de belofte van Jeremia 31. Daar dacht hij aan, denk ik. Dat alles vervuld zou gaan worden. En wat zo bijzonder is, er staat in die belofte van Yeshua. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult, letterlijk staat er, in de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. En u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. En dan komt die Shavuot. In Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Gods plan werd vervuld, gevolgemaakt, voltooid. Waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. De geest. En het vervulde ook weer heel het huis. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. En ze verdeelden zich en zat op ieder van hem. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen. Zoals de geest hen gaf uit te spreken. Daar is het God die het vervulling brengt dat alle volkeren en de Joden zouden horen van dat God zijn geweldige plan dat hij heeft met Shavuot tot vervulling zou brengen. En het is gebeurd. En het heeft een geweldige verandering gebracht. En daardoor is het een zendingsfeest geworden. 3000 man kwamen die dag op tot geloof door de toespraak van Petrus, die notabene Yeshua had verloochend. En al snel zullen de Grieken volgen. Wat een bijzonder, bijzonder feest is Shavuot. En wij mogen er getuigen van zijn, ook in ons leven en vandaag de dag. Maar er is nog een laatste stukje. Shavuot is nog niet volledig vervuld. Want we wachten nog op de profetie die ook door God is gegeven van een geest vervuld Israël. Want toen het 2000 jaar geleden op die Pinksterdag gebeurde, kwam het nieuwe leven in Israël nog niet geheel door. Waarom? Omdat God ook nog een plan had met al die volkeren, al die rutjes. Al die vreemdelingen. Om ook die vreemdelingen nog te redden en te bevrijden. Want God is een God van barmhartigheid. En een God van liefde en genade. En zo mag het ook voor Israël zijn. Dat we nu nog in het proces zitten. Maar we naderen die 50ste dag al. Ik geloof het. Waarbij we die dagen tellen. Doorgaan. Een 49ste sabbat en dan, of dag en dan komt de 50ste. Wat is nou die 50ste in de wet? Dat is het jubeljaar. Dat staat ook in de wet van Mozes. Zeven sabbat, om de 7 jaar is een sabbatsjaar. Maar dan komt 7 keer 7 en dan volgt de 50ste jaar. En dat is het jubeljaar. Want God wil dan het volk leren dat het zijn plan is voor zijn volk. Dat er altijd een volledig herstel zal gaan plaatsvinden.
Want God is een God van herstel. En daardoor staat er nog een geweldige belofte open voor het land Israël en het volk. Wat zo bijzonder is, als ze de profetie krijgen, Ezekiel in 37 van het dorre doodsbeenderen. Dan zie je dat er eerst een herstel door die pees in de huid zal plaatsvinden in ongeloof. Naomi. Naomi kwam terug op die dag van Pesach uit Moab. En wat was haar reactie? Noem mij maar Mara, want ik ben bitter. Maar wat Ezekiel 37 ook leert, is dat er herstel zal plaatsvinden in de geest. Wanneer is dat gebeurd? Toen Rut trouwde met Boas. Het huwelijksfeest. En het verbond met God hernieuwd werd. Het nieuwe verbond. Het wijst heen dat we op weg zijn naar de vervulling. Dat God zijn verbond zal vernieuwen met dat Israël vandaag de dag. Dat tegelijkertijd nog steeds zo kan leven in ongeloof. En Boas wordt dan ook de grote losser genoemd. Hij is gekomen om het bezit van Naomi veilig te stellen. Doordat hij bereid was om zichzelf daarvoor te geven. Yeshua, de grote David. En zo zien we dat Gods plan tot vervulling gaat komen. We zien het volk al terugkomen in het land. We zien het herstel al komen. Maar er komt ook nog een groot geestelijk herstel. En wat zal de wereld dat dan zien? En wat zal dat tot een zegen voor alle volkeren zijn? En wat is het bijzondere? Het is nu al bij ons werkzaam. Door het geloof in Yeshua. En daar mogen wij van getuigen. En zo is het cirkeltje weer rond. Wees bemoedigd met dit geweldige feest dat God ons heeft gegeven. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.